onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen. Psalm 49, het eerste vers. Gij volken hoort waar ge in de wereld woont. Het eerste van 49. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 16, de versen 9 tot en met 20. En daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen en zingen als antwoord daarop: gelooft zij Israëls grote God, zijn gunst schenkt ons dit heilgenot. Het 26e vers van Psalm 106. Wij noemden u Marcus 16, vers 9 tot 20, de 12 artikelen en het 26e van Psalm 106.
En als Jezus opgestaan was desmorgens, vroeg op de eerste dag der week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke hij 7 duivelen uitgeworpen had. Deze heengaande boodschapte degenen die met hem geweest waren, welke treurden en weenden. En als deze hoorden dat hij leefde en van haar gezien was, geloofden zij het niet. En na deze is hij geopenbaard in een andere gedaante aan 2 van hen, daar zij wandelden en in het veld gingen. Deze ook heengaande boodschapte het den anderen, maar zij geloofden ook die niet. Daarna is hij geopenbaard aan de 11, daar zij aanzaten en verweet hun hun ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat zij niet geloofd hadden degenen die hem gezien hadden, nadat hij opgestaan was. En hij zeide tot hen: gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen. En al is het dat zij iets dodelijk zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in den hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. En zij uitgegaan zijnde, predikten overal en de Heere wrocht mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in Markus 16 en daarvan de versen 14 tot en met 16. En ik wil dat dan combineren met zondag 25 van de Heidelberger Catechismus. En wij lezen dan in Markus 16: en daarna is hij geopenbaard aan de elven, daar zij aanzaten, en verweet hun hun ongelovigheid en hardigheid der harten, omdat zij niet geloofd hadden degene die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. En hij zeide tot hen: gaat heen in de gehele wereld. Predik het evangelie alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En op deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 25. En dat beleiden wij met de kerk van de reformatie. Aangezien het dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Van waar komt zulk een geloof? Van de Heilige Geest die het geloof in onze harten werkt. Door de verkondiging des heiligen evangelies. En het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Wat zijn sacramenten? Sacramenten zijn heilige zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet. Opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte des evangelies des te beter te verstaan geven en verzegelen. Namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Zij dan beide het woord en de sacramenten daarheen gericht of daartoe verordend, dat zij ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond onze zaligheid wijzen? Ja, zij toch. Want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat, die voor ons aan het kruis geschied is. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe verbond of testament ingezet? 2, namelijk de heilige doop en het heilig avondmaal. Tot zover zondag 25 zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Dienenswaardig God, zo naderen we eerst voor uw aangezicht om uw zegen af te smeken voor de bediening van uw woord. Alvorens we luisteren naar het onderwijs omtrent de heilige doop en het sacrament gaan bedienen. En Heere, geef toch dat we deze middag ook in het licht van onze Heidelberger mogen zien dat gij niet voor niets ook het sacrament hebt ingesteld. Opdat wij mogen gaan verstaan door het werk van de Heilige Geest, dat het u behaagt om door het woord het ware geloof te werken en door de sacramenten dat te versterken. En dat telkens weer in het sacrament het voorwerp des geloofs ons wordt aangewezen. En dat de aangevochten kerk leert in hun leven om toch telkens weer het leven buiten zichzelf te zoeken in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dan zijn we samengekomen met deze ouders die voor uw aangezicht een eed zullen afleggen. En geef dat ze zich dat bewust mogen zijn. En dat zij dat toch mochten doen. Met het oog op de vergeving der zonden. Want wij moeten toch immers gereinigd worden en gewassen. En geef toch daar een diepe indruk van dat wij als ouders kinderen voortbrengen die in zonde ontvangen en geboren zijn en onderworpen aan uw toren. En dat we toch als ouders geroepen zijn om onze kinderen de weg der zaligheid aan te wijzen. Daarom bindt toch die nood van de kinderen of het hart van deze ouders, maar ook van de grootouders, van de ganse gemeente, opdat wij toch als gemeente en ook als dienaren en als ambtsdragers worstelen met het nageslacht voor uw aangezicht, omdat gij toch een God bent die trouw houdt aan uw woord en aan uw verbond. En wij bidden en smeken van u of gij nog aan uw verbond wil gedenken. En dat ook deze kinderen bekeerd mogen worden. Dat ze u de Heere mogen leren kennen in hun leven. En dat al heel jong. Opdat zij bewaard zullen worden ook voor uitbrekende zonden. En wij bidden u of gij ook daartoe de opvoeding wil zegenen. En Heere, dan bidden we u gelijk voor alle kinderen in de gemeente. Jonge mensen. Ja, ons allen. Omdat we allen toch verantwoordelijk zijn voor ons zaad. O, ontfermt u zich toch over ons en wees toch een vuur en wolken om over de ganse gemeente. En wilt gij uw koninkrijk nog uitbreiden onder hen. Zegen daartoe ook de prediking van deze middag. En ook wanneer wij allerlei gedachten hebben, neem ze een ogenblik van ons af. Opdat wij mogen ervaren dat gij hier in ons midden bent en dat gij spreekt. En dat vragen wij u eerbiedig uit enkel genade om Jezus wil. Amen. En dan willen wij nu overgaan tot de bediening van de heilige doop en luisteren naar het onderwijs dat de kerk van de reformatie ons geeft in het doopsformulier. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. En dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een misagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. En ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. En daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of het ten onze besten keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. En desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. En ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en als ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en overzulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe, en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel en als er de Heer onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus en omhelst de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer en tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laten we eerbiedig zijn. O almachtige eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grondeloze barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat Gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn doop begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, dat wel toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest een enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u verzoeken op te staan, ouders? Geliefden in de Heere Christus, Gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat Gij al zo gezind zijt, zo zult Gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of Gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. En ten andere, of Gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde, of Gij niet belooft en voor uw rekening neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan ge vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Boy, moeder Boy, vader van der Kooi, moeder van der Kooi, vader Weerheim, moeder Weerheim? Ouders, de tekst die ik u mee wil geven tijdens deze doopsbediening en bij de toespraak kunnen we vinden in 2 Timotheus 2 vers 8. Bekende tekst, vorig jaar over gepreekt bij de bevestiging van Broeder van de Plicht. Ook een herinnering voor u. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit de zaden Davids naar mijn evangelie. De achtergrond van deze tekst is vrees. Vreest u ook? Vreest u ook wel eens met het oog op de donkere tijden waarin onze kinderen op moeten groeien? En hoeveel er op onze kinderen afkomt? Vreest u ook voor uw eigen hart? dat u zegt, hoe kan ik nu een vader, kan ik nu een moeder zijn die mijn kind op moet voeden in de vreze des Heren. Vreest u ook voor de zonde? Vreest u voor de duivel? Omdat hij lijkt steeds meer en meer macht te hebben in Nederland. En ook in de kerk. Omdat het lijkt alsof hij de meerderheid heeft. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus is opgewekt uit de doden. Het gaat om de woorden. En in die woorden gaat het om de zaken. Dat je iemand in gedachtenis moet houden. Namelijk de persoon waar het hier over gaat. Namelijk Jezus Christus. Timotheus die was ook vreesachtig als jonge dominee. En hij moest elke keer daaraan denken. Zegt Paulus. Opgewekt. Er staat niet opgestaan, hij is ook opgestaan. Zeker. In eigen kracht, maar opgewekt door de Vader. Van tussen de doden. Als Jezus. Jullie hebben je kind een naam gegeven. Heel bewust ervoor gekozen. Misschien wel met een bepaalde betekenis. Dat heeft de Vader ook gedaan. Hij is Jezus. De zaligmaker. Christus. De gezalfde des Heren. Hij is de koning van de kerk. Hij staat overal boven hoor. Echt. Hij is de grote leraar van de kerk. Hij wil u onderwijzen. Hij is de priester. Hij heeft zich echt doodgeliefd aan het kruis voor doemwaardigen. Hij is opgewekt door de Vader. En dan staat er ook, welke is uit de zaden Davids. En daarmee grijpt Paulus terug op de beloften van het Oude Testament. Wij staan hier in de lijn van het Oude Testament. Wij staan hier in de lijn dat God een God van geslacht op geslacht is. Dat is de rode draad die hij trekt door heel de heilsgeschiedenis. En dan staat er ook naar mijn evangelie. En dat herinnert Timotheus aan het moment dat hij zelf tot waarachtige bekering gekomen is. Timotheus die had niet zo'n Paulus bekering. En wat zal hem ook dat dikwijls weer tot een aanvechting zijn geweest. Hij kon niet zo duidelijk vertellen precies de dag en het uur van zijn bekering. Hij was opgevoed in de vreze des Heren. Timotheus die zegt dat ook ter bemoediging tegen hem, dat in hem hetzelfde geloof gevonden was als in zijn grootmoeder en als in zijn moeder. En wat is dat toch rijk wanneer een kind in die sfeer opgevoed mag worden. Dat een kind de vreze des Heren mag ademen uit het voorgeslacht. Je hoopt als je het echt beleven mag ook nog eens een keer opa te worden en oma. Daar denk je misschien nu nog niet aan. Maar laat dat dan de hartelijke begeerte zijn. Want echt waar, wanneer de vreze des Heren in een gezin is, dan ruik je dat. Dan merk je dat. Als een buitenstaander dan binnenkomt, dan merken ze, hier ademt iets wat je in andere gezinnen niet aantreft. En wat zou dat rijk zijn als dat ook in jullie gezin echt gerealiseerd zou worden. Dat je kinderen zo in het geweten opgevoed worden dat zij voortdurend in hun gedachtenis iemand hebben als zij een beslissing nemen. Zoals ik eens een jongen hoorde zeggen, ik heb altijd mijn vader in mijn gedachten als ik een beslissing neem. En zoals ik helaas eens een keer iemand hoorde zeggen, toen zijn vader begraven werd, nu wordt mijn geweten begraven. Dat is niet zo best natuurlijk, hè. Ja, maar er staat hier toch niet, houd je vader, houd je moeder in gedachtenis. Nee, 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 dat is ook zo. Maar kijk, hij moet hem wel vertegenwoordigen. Vader, moeder. Dat juist die gedachtenis aan u heen leidt naar hem. En dat is ook een bemoediging voor de opvoeding. Ook wanneer de kinderen opgroeien. En dat je merkt van het hart van dat kind is net als het hart van mij. En ik kan mijn kinderen niet bekeren. Maar dat je dan ook aan deze tekst denkt. Dat je denkt, mijn kind is op Pasen gedoopt. Houd in gedachtenis. Houd in gedachtenis. Houd in gedachtenis. Houd in gedachtenis. Dat betekent eigenlijk het woord wat hier in het Grieks staat. Dat je voortdurend aan hem denkt. En dat je dan voortdurend ook je knieën buigt en zegt, Heere, gij zijt toch de koning der kerk. En we mogen dan toch grote wonderen verwachten. Dat zij zo. Zingen we nu ter voorbereiding op de doopsbediening, Psalm 105, vers 5. En na de doopsbediening, 134, vers 3. Sifra Gertrude Boy, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Boas Gerrit van der Kooi, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Lois Caroline Weerhein, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen we deze doopsbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat Gij ons en onze kinderen door het bloed van Uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door Uw Heilige Geest tot lidmaten van Uw enige geboren Zoon en alzo tot Uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. En wij bidden U ook door Hem, uw lieve Zoon, dat Gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden. En in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die Gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven. En vroomlijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon, Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 25, vers 3, 5 en 7. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. Er zijn 3 rondgangen. De Heere zegene u en uw gaven. Terwijl we zingen Psalm 25, vers 3, 5 en 7. zingen wij na het amen van de prediking het vierde vers van Psalm 95. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn heerschappij. De schapen die Zijn hand wil weiden, zo Gij Zijn stem dan heden hoort. Dus dat is vanmiddag. Gelooft Zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. En we willen dan nadenken vanuit Markus 16, vers 14 tot en met 16. En dan ook vanuit zondag 25 over het bevel van de opgestane Christus om te prediken en te dopen. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij de opdracht aan zijn discipelen. En ten tweede het werk van de Heilige Geest. En ten derde de ernst van het ongeloof. Dus het bevel van de opgestane Christus om te prediken en te dopen. De opdracht aan zijn discipelen. Het werk van de Heilige Geest en de ernst van het ongeloof. Onze tekst begint met: daarna is Hij geopenbaard aan de elfen. Het gaat altijd weer om dat woord, openbaring. Er staat in het Grieks een woord dat betekent zich zichtbaar maken. Daar heb je geloof voor nodig. Want de Heere openbaart zich nog steeds. Hij openbaart zich in het woord. Hij openbaart zich in de prediking. Maar een mens is er van nature blind voor. Calvijn die schrijft, hij draagt de blinddoek van het ongeloof. En daardoor ziet hij het niet. En dat gold ook voor de discipelen. Want er staat daarna. En als we dan lezen wat daarvoor heeft plaatsgevonden, dan hebben die elfen die bij elkaar waren bezoek gehad. Er werd op de deur geklopt, jongens en meisjes. En wie staat daar voor de deur? Maria Magdalena. Zij was van 7 duivelen verlost. Ik heb iets heel bijzonders meegemaakt, zegt ze. Ik heb Jezus gezien. Hij is opgestaan uit de doden. Volgende week zondag hoop ik erover te preken. Bij levende welzijn. Maar dan lezen wij: en zij geloofden het niet. En even later komen er 2 onbekende wandelaars. Onderweg waren ze samen. De kanttekeningen die zeggen waarschijnlijk waren dat de Emmausgangers. En toen kwam er opeens een derde bij hen. En hij hield hun ogen dat ze hem niet kenden. En nadat hij hen onderwezen had uit de Heilige Schrift, we gaan er even vanuit dat de Emmausgangers het zijn, heeft hij zich aan hen geopenbaard. Vanuit het woord openbaart Christus zich aan de zijnen. En weer wordt er op de deur geklopt. En er staan die 2 mannen dan voor de deur. En ze zeggen het: wij hebben de Heere gezien. Wij hebben hem ontmoet. Hij is opgestaan. En dan lezen wij van deze 2 wandelaars, als zij het getuigenis hebben gegeven in vers 13, maar zij geloofden ook die niet. En als de Heere Jezus dan binnenkomt, dan lezen wij in onze tekst, en hij verweet hun ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat zij niet geloofd hadden degene die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. Dat is een terecht verwijt. Want het gaat hier niet over mensen die nog niet wederom geboren zijn, die het zaligmakend geloof nog niet deelachtig zijn. Het gaat hier over kinderen van God die reeds het nieuwe leven kennen, die weten wat het is om een ontmoeting te hebben gehad met Christus, die weten wat het is om onderwijs van hem te hebben gehad. En daarom verwijt hij hun ongelovigheid en de hardigheid huns harten. Dat is niet de hardheid van Farao, maar dat is de hardheid die dus ook een kind van God weer terug kan krijgen, door nadrukkelijk het niet te geloven. Wat Gods woord toch duidelijk zegt, dat uit de mond van 2 of 3 getuigen alle woord zal bestaan. En als de Heer Jezus dan binnenkomt en zich aan hen openbaart, dan bestraft hij hen. En wat zal dat een droefheid gegeven hebben in het hart ook van die discipelen, toen Jezus zich openbaarde aan hen en hij bestraft hen. Als die lieve koning zelf komt en dat volk van God bestraft, dan kan het niet anders dan dat zij zich in verootmoediging voor hem gaan buigen en dat zij zich schamen vanwege het ongeloof. Kijk, en dan moet het licht van Pasen doordringen in hun harten om die duisternis te verdrijven, zodat zij de kracht van Pasen in hun ziel mogen beleven. En dat die goddeloze weigering van het ongeloof verbroken wordt. En dat ze niet langer meer weigeren om zich te laten troosten. En wat is dat een beschamende les voor degene die de Heere vrezen. Dat zij dus een houding aan kunnen nemen. Dat zij zich niet laten onderwijzen en dat zij zich niet laten troosten. En dat maakt hen schuldig, dat maakt hen schuldig tegenover de liefde van Christus, tegenover de liefde van God. Want hun treuren en hun wenen kwam niet voort uit een verslagen zondaarshart. Dat zei ik vanochtend ook al, het was wel omdat zij Christus lief hadden en omdat ze hem misten, maar ze misten hem op een verkeerde manier. Zij misten hem niet zoals het ware geloof werkzaam is met een levend gemis, die gericht is op het voorwerp des geloofs, namelijk op Christus, om datgene uit hem te mogen ontvangen wat hij verworven heeft. Maar daar weenden en daar treurden zij niet om. Er was geen uitzien naar de koning. En daarom moesten ze bestraft worden. En dan gaat de Heer Jezus iets heel bijzonders tegen hen zeggen. In vers 15 kunnen we dat lezen. Gaat heen. Wat zegt hij nu? Zegt hij: ga maar weg jullie. Met jullie wil ik niet te maken hebben. Zulke getuigen kan ik niet gebruiken. Nee. Verder lezen in de tekst. Gaat heen. In de gehele wereld predik het evangelie aan alle creaturen. Dat is nou genade. Dat God nou toch zulke dominees erop nahoudt. Die niet geloven. Die een hard hart hebben. Die Christus moet bestraffen. Dat zij het getuigenis, het nadrukkelijk getuigenis niet aannemen. En dan moeten ze toch de wereld in om dat evangelie te gaan prediken. En dan gaan we luisteren naar dat bevel. Ook in het licht van onze catechismus. En dan horen we dat de Heere Jezus hen stuurt naar de wereld. Naar de gehele wereld. Gaat heen in de gehele wereld. Er staat een woord in het Grieks. En dat betekent de gode vijandige wereld. Het terrein van de duivel, waar hij de overste is. Mensen die helemaal niet zitten te wachten op een prediker en op het evangelie. Waar de duivel het geestelijke klimaat bepaalt. De adem van de wereld die we ook dagelijks inademen, jonge mensen. Op je werk, op school. En het dringt de gezinnen door in de kerk. de wereld, de goden, vijandige wereld. Maar dan staat er ook iets bij. Predik het evangelie aan alle creaturen. Dan gebruikt de Heer Jezus met opzet een bepaald woord dat herinnert aan de schepping. Aan de creatie Gods. Creaturen. Mensen die geschapen zijn. God neemt geen afstand van deze verloren wereld. Hij laat die wereld niet wegzinken in haar eigen gekozen ondergang. Maar hij zegt, predik het evangelie aan alle creaturen. In dat opzicht heeft God de mens lief. Hij heeft de zondaar niet lief, omdat hij zondigt. Hij haat de zonde, maar als schepper heeft hij zijn schepselen lief. En daalt hij af met die liefde Gods door predikers uit te zenden naar die creaturen. Creaturen die hem de rug hebben toegekeerd, die van hem afgevallen zijn, die niets meer met hem te maken willen hebben, die helemaal niet zitten te wachten op het evangelie zoals u en ik. Maar dat hij toch zegt, ga heen in de gehele wereld, laat geen plaatsje ongemoeid in deze wereld. Laat geen gelegenheid voorbij gaan. En predik dan het evangelie aan alle creaturen. Wat moeten ze dan tegen die creaturen vertellen? Het evangelie staat er in onze tekst. Een bekend woord voor de toenmalige Grieks-Romeinse wereld. Een evangelie werd gebruikt om een hele bijzondere goede boodschap door te geven in de toenmalige wereld. Het moest wel iets speciaals hebben, want anders dan was het maar een gewoon bericht. Bijvoorbeeld, als een Romeinse keizer een zoon had gekregen, dan was dat een evangelie, een blijde boodschap. Maar de Heer Jezus die zegt hier heel nadrukkelijk, predik het evangelie. En dan komen we bij Romeinen 1 vers 17. Waar Paulus het ook heeft over het evangelie. En wat is dan het specifieke van die boodschap? Dan zegt Paulus, daarin is de rechtvaardigheid van God geopenbaard in dat evangelie. Het gaat om de deugd van God. En dat is heel bijzonder tegen de zwarte achtergrond van die godenvijandige wereld. Die straks allemaal geplaatst zullen worden in de bank van de aangeklaagden door het werk van de Heilige Geest. Want er staat, hij zal de wereld overtuigen, de wereld, de ganse wereld. Dus u en ik en wij allemaal gedagvaard in de aangeklaagde bank. Daar zit u, daar zit ik. Ziet u, voelt u. Uzelf zitten. En dat God dan zijn rechtvaardigheid gaat openbaren. Dan moet ik toch verdoemd worden. Dat woord staat ook in onze tekst. Die niet geloofd zal hebben, die zal verdoemd worden. Maar dat in dat evangelie op een bepaalde manier de rechtvaardigheid geopenbaard wordt als de reddende gerechtigheid van Christus. Dat Christus die rechtvaardigheid geopenbaard heeft in zijn lijden en in zijn sterven en in zijn opstanding. En dan mag Paulus zeggen van dat evangelie, het is een kracht Gods tot zaligheid. Daar kom ik straks nog wel even op terug in mijn tweede gedachte. En dan zegt de Heer Jezus, predik het. En er staat een prachtig Grieks woord en dat is het woord kerygma. En dat betekent dat je dat niet moet oplezen als een notaris die een akte voorleest. Misschien kennen jullie dat wel, dat je toen jullie je nieuwe huis kochten en dat je naar een notaris moet en dat hij heel snel de koopakte voorleest. Dat moet hij doen, dat is een formaliteit. Nou, dan hoort je nauwelijks de inhoud, je hoort wat cijfertjes, je hoort wat dure woorden en zo kan dat achter elkaar doorgelezen worden. Predik het evangelie, dat is als een heraut die namens de koning komt.
En die als het ware zegt, nu of nooit. En daarom elke keer als er gepredikt wordt, dan is dat een beslissend moment. Dan vallen er eeuwigheidsbeslissingen. Dan valt er een scheiding onder het gehoor, geliefden. De scheiding die openbaar komt in het geloof en in het ongeloof. Het is van beslissende aard. Je kunt nooit vrijblijvend onder een preek zitten. En dat moeten die rauten zich ook bewust zijn. Horen jullie dat, discipelen? Horen jullie dat, knechten van God? Dat het bloed van je hand geëist zal worden. Dat je iemand niet zomaar laat gaan terwijl je een gelegenheid kreeg. En dat je zo laf was dat je het toch niet durfde te zeggen. Wat is dat toch een ontzaglijke schuld wanneer wij die gelegenheden laten liggen. En zeker wanneer wij daartoe geroepen zijn om zo'n arm schepsel dan weg te laten zinken in de eeuwige rampzaligheid. Terwijl je geroepen bent, grijp hem die ten dode wankelt. En daarom vraagt dat om een antwoord. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Werk van de Heilige Geest. Want de Heer Jezus zegt heel duidelijk dat er een tweerlei reactie zal komen op de prediking van dat evangelie. Want er staat in onze tekst, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. En die niet zal geloofd hebben, die zal verdoemd worden. Dus dat is een tweerlei reactie. Dus het gaat om het antwoord. Wat is uw, wat is mijn antwoord? Het gaat om het aanvaarden van die blijde boodschap die verkondigd wordt, gepredikt wordt. Het gaat erom het nodig hebben van de inhoud van die boodschap. En dan gaat het hier over die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. En dan komen we bij onze catechismus. Want dan stelt de Heidelberger een belangrijke vraag, aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Van waar komt zulk geloof? Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. En dan zegt de Heidelberger catechismus van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging des heiligen evangelies en sterkt door het gebruik van de sacramenten. We hebben vanmiddag een sacrament gezien, namelijk van de heilige doop. We plaatsen zondag 25 even in het verband. De eerste keer dat de Heidelberger catechismus sprak van het geloof, dat is zondag 7. We zouden daar kunnen schrijven de noodzaak van het geloof en wat dat geloof is. En dan vervolgens behandelt de catechismus van zondag 28 tot 23 de inhoud van het geloof, waar het geloof zich op richt. Is het geloof dan een menselijk antwoord op het spreken Gods? Onze Heidelberger catechismus zegt heel duidelijk, waar komt dat geloof vandaan? Van de Heilige Geest. En daarin komt uit, gemeente, dat het geloof een genadegave van God is. En niet zoals de remonstranten dat beweren, dat het afhankelijk is van de menselijke beslissing. En dat een dominee als het ware moet proberen zijn hoorders om te praten. Zodat zij door allerlei goede argumenten tot beweging komen en dan zelf uiteindelijk de doorslaggevende beslissing nemen om dat dan ook maar te geloven en aan te nemen. Dat is niet tot eer van God gemeente. Want dan wordt heel sterk gefocust op de talenten van de dominee. En of hij wel hele goede argumenten kan aandragen. En misschien wel op de tranen van de dominee. Want ja, dan gaan de hoorders misschien ook wel huilen. Dan worden ze misschien ook wel bewogen. Of wanneer een spottende bijeenkomst de dominee lacht. Of een bepaalde vrolijkheid tentoonspreidt. Alsof daar de reactie van de hoorders van afhankelijk is. Nee, gemeente, we moeten eerlijk zijn. Gods woord zegt heel duidelijk dat wij vijanden zijn van het evangelie. Echt waar, we zitten niet te wachten op een dominee die ons gaat vertellen dat wij de ondergang tegemoet gaan. En dat wij door eigen schuld verloren zullen gaan. Dat wij een goddeloos en een godenvijandig hart hebben. En het irriteert mij. Het irriteert mij. Als ik hoor dat ik er niks aan kan doen. Dat ik ten dode opgeschreven ben. Dan zeg ik, o God. Die boodschap die mij er altijd buiten zet. Dat irriteert me. Maar gelukkig dat er staat van de Heilige Geest. De Heilige Geest. Die gaat werken. Die gaat werken in dat zondige, vijandige, boze hart. Maar hij werkt dan wel door het evangelie. Dat staat heel duidelijk in het antwoord. En daarom is het ook goed dat je hier bent, kinderen, jonge mensen. Dat je onder de prediking je bevindt. Want ik durf een hele sterke uitspraak te doen hier op de kansel, dat de Heilige Geest niet buiten de genademiddelen werkt. In een hoge uitzondering. Maar Gods woord leert dat heel eenvoudig. Als ik denk aan Cornelius, dan komt er een engel en dan zegt hij, je moet dominee Peter eens ophalen. Waarom ging God hem niet rechtstreeks onderwijzen? Omdat het Gode behaagt door de prediking, door het evangelie zondaren te onderwijzen. En als Petrus daar dan gaat preken, dan staat er, en de Heilige Geest viel op hen allen die het woord hoorden. Hoort je het? Kijk, daar zit die man op de wagen en hij zit een boekrol te lezen. En hij snapt er helemaal niks van. Dan had de Heilige Geest toch ook rechtstreeks die man kunnen verlichten, dat hij in één keer snapte waar het in Jesaja 53 over ging. Maar nee, dan gaat de Heilige Geest Filippus helemaal uit de grote gemeente van Samaria weghalen. En dan brengt hij hem op de weg te woesten. En dan zegt de Heilige Geest, voeg je bij deze wagen. Verstaat gij ook wat gij leest? Nee, hoe zal ik dat kunnen als iemand me dat niet uitlegt? En hij verkondigde hem Jezus. Dus door de verkondiging, daar staat ook heel duidelijk, hè? Dus niet alleen maar door het kale, naakte woord van God. Ook dat gebruikt de Heilige Geest. Daarom moet je ook dat middel gebruiken. Je Bijbeltje. Je catechisatie. Alle middelen, zonderschool, opvoeding. De waarschuwingen van een vader en een moeder. Ouders. Maar in het bijzonder de verkondiging, dat staat hier. De verkondiging van het heilig evangelie die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het heilig evangelie. En die verkondiging wordt vergeleken bij een zaadje. De zaaitijd breekt weer aan, nietwaar? En daar sta je toch altijd weer versteld van als je zo'n klein zaadje in je hand hebt. Ik heb ook een volkstuintje. En dan zaai ik weer eens wat. En dan denk ik, komt daar nou zo'n grote plant uit? Kleine zaadjes van een tomatenplant bijvoorbeeld. En dan dat je dan in het najaar al zo'n grote plant hebt met van die prachtige rode tomaat. Het woord van God is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend scherp zwaard. En dringt door
tot in de diepste delen van de ziel. Wanneer de Heilige Geest daarin meekomt, net als bij dat zaadje, dan gaat de kracht van de Schepper ermee gepaard. Maar er zit kiemkracht in de verkondiging van het evangelie. En een dominee moet daarom ook niet gaan letten op mensen, op allerlei menselijke reacties. Maar hij moet preken vanuit het welbehagen van God, dat door de hand van die opgestane Christus gelukkig voortgaat. En preken vanuit het geloof dat de Heilige Geest het behaagt om van zijn bediening gebruik te maken. En ook van de opvoeding. Dat is een kerkje in het klein. Daartoe bent u geroepen, ouders. Om een prediker te zijn. Dat je durft te zeggen, vader, dat is niet vrijblijvend, jongen. Wat ik tegen je zeg. Dat moet ik van Gods wegen tegen je zeggen. Want het gezin moet een klein kerkje zijn. Waar de huisgodsdienst echt praktijk is. Waar je voorgaat als vader, als moeder. In het gebed. In de verwachting dat de Heilige Geest zich daarvan bedient. En dan de sacramenten. Want dat staat ook in het antwoord. Dat hij sterkt door het gebruik van de sacramenten. Dat moeten we niet verwaarlozen. En in onze tekst staat één sacrament genoemd. Wij kennen er twee. De heilige doop en het heilig avondmaal. Maar er staat in onze tekst. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. Die zal zalig worden. Er zijn er wel die de kinderdoop verwerpen. En die deze tekst dan gebruiken als een argument. Maar we moeten die tekst ook duidelijk lezen in zijn context. Dat de Heer Jezus de opdracht geeft om het evangelie te prediken in deze wereld. En dat wanneer mensen dan in de wereld tot bekering komen, dat zij dan ook gedoopt worden als een teken van de inlijving in de gemeente Gods. Dus het gaat hier helemaal niet over de discussie kinderdoop, volwassendoop. Maar het gaat hier over het teken dat de Heere bij het woord voegt. Bij de prediking van het evangelie voegt. Want wat dat betreft hebben wij natuurlijk een magere boodschap. Als het gaat om zichtbare dingen. Wij leven in een visuele wereld. Waar de mensen graag beelden willen zien. En daarom als je met een groot scherm zou komen en je zou beelden laten zien. Dan zou je misschien meer aandacht wekken. Maar het heeft God behaagd om door de dwaasheid der prediking mensen tot bekering te brengen. Je hoeft alleen maar te preken, preken, preken. Gooi het woord erin, zegt Kolbrugge. En je hoeft niet allerlei spektakels uit te halen om de aandacht te vestigen. Maar goed, zegt de Heere, dan geef ik toch twee tekenen. En niet om dat te vermageren. Want die tekenen die zeggen niet meer dan wat het woord zegt. En we hebben vanmiddag één teken gezien en dat is het teken van de heilige doop. En als dan een volwassene tot bekering komt, dan is de Heere toch zo goed om te zeggen, nou niet alleen u, maar ook je vrouw hoor. En ook je kinderen. Want dat staat in de Bijbel. Er staat in 1 Korinthe 7 vers 14, want de ongelovige man is geheiligd door de vrouw. En de ongelovige vrouw is geheiligd door de man. Want anders waren uw kinderen onrein. Maar nu zijn ze heilig. En daarom als Lydia tot bekering komt. Dan zegt Paulus ook je gezin hoor. En als de stokbouwvader tot bekering komt. Ook je gezin hoor met al de kinderen. En dan word je op het erf van het genadeverbond geplaatst. En dan is het alsof de Heere die vuur en wolkolom boven je plaatst. En dat de Heere laat gevoelen. Nou wil ik ook dat je vrouw tot bekering komt. Nou wil ik ook dat je man tot bekering komt. Nou wil ik ook dat je kinderen tot bekering komen.
En dat laat ik ook zien in dat uitwendige teken. Dat je door dat uitwendige teken versterkt wordt in het geloof. Want daarom wordt er gedoopt. Mede daarom. Waarom, dominee? Omdat dat waarachtige, zaligmakende geloof dat gewerkt is door de Heilige Geest, door de prediking van het evangelie, maar een heel klein teerplantje is. Als dat in de ziel wordt gewerkt. En dat dat tere plantje zo kwetsbaar is. En dat er direct van alles op afkomt. Want je moet maar eens opletten als God een mens bekeert wat er allemaal op afkomt. Dan barst de vijandschap los. Echt waar. Van de godsdienst en van de wereld. En dan begint de strijd. En zeker wanneer dat nog maar pas begonnen is, dat geestelijke leven. De strijd van bijvoorbeeld, is God nou begonnen of ben ik zelf begonnen? En dan mag je weer eens wat meenemen van de akker van Boas. En dan ga je weer als een geslagen hond naar huis toe. Dan mag het weer eens een beetje licht zijn. En dan loop je weer in de duisternis. Dan mag er opeens een beetje blijdschap zijn. En dan is er weer droefheid. Kijk, en dat weet de Heer. En daarom behaagt het om door de Heilige Geest niet alleen dat geloof te werken, maar ook te versterken, dat te onderhouden. En dat doet hij door de sacrament. En dan moet u eens meelezen in vraag en antwoord 66. Wat die sacramenten, die kostelijke sacramenten, die we absoluut niet mogen verwaarlozen, willen betekenen. Het zijn heilige, zichtbare waartekenen. Dus dat de Heere het woord zichtbaar gaat maken. Vooruit dan maar, zegt de Heere. Dan zal ik jullie iets zichtbaars geven. Namelijk het water van de doop. En de eenvoudige tekenen van het heilig avondmaal. En zegelen. Ik ga dat niet verder uitwerken, omdat dat in de komende zondagen gaat gebeuren. Maar ze zijn wel van God ingezet. Het zijn absoluut geen bedenkselen van mensen. En wat is het doel? Het enige doel. Opdat Hij ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter doet verstaan. Het gaat om onderwijs. Voor iemand die pas tot bekering gekomen is. Bij wie het geloof nog heel zwak en ongeoefend is. Is het heel belangrijk dat hij onderwezen wordt. Ook puur in de voorwerpelijke waarheid. Daarom is het zo belangrijk om die genademiddelen waar te nemen. Onze catechisme spoort daartoe aan. En ook de Dordtse leringen bijvoorbeeld. Wanneer iemand nog zo aangevochten en bestreden is en zo twijfelt of de Heere wel echt begonnen is in zijn leven, van hoe kan ik dan tot meerdere genade komen, hoe kan ik dan tot opwas komen, nou dan zeggen de Dordtse leerregels, door vlijtig de genademiddelen waar te nemen. Want het feit dat de Heilige Geest het doet, dat maakt ons niet passief, maar dat drijft ertoe aan om onze roeping en verkiezing vast te maken. Dat is een werk des geloofs. Dat vloeit als een vrucht uit de wedergeboorte voort. Dat kan gewoon ook niet anders. Als je het nieuwe leven hebt, dat weten jullie van je eigen kleintjes. Als ze niet op tijd te drinken krijgen, dan gaan ze tekeer. En daarom zijt zeer begeerig als nieuwgeboren kinderkens naar de redelijke, onvervalste melk, door de welke gij moogt opwassen. En daar horen de sacramenten ook bij. Om ons het evangelie des te beter te doen verstaan, staat er in het antwoord. En verzegelen. Wat is dat? Dat de Heere tegen mij zegt. Mij aangevochten, kind des Heeren. Die zo bestreden wordt van binnen door de twijfel van het overblijvend ongeloof. Dat de Heere zegt, Het is echt waar. Kijk nou toch eens dan naar de heilige doop. Zo zeker als je gedoopt bent. Ja, dat is dan terugblikkend. Als baby al. Ja, heren, dat is toch zo. Dat u toen al naar mij vroeg. In uw langmoedigheid. Terwijl er niets in mij dat naar u zocht en naar u vroeg. Dat u toen al naar mij vroeg. Dat is nou echt waar. Dat ik die God ben. Die in Christus waarachtig uw zonde wil vergeven. Want lees maar mee. Namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Kijk, dat is nou de schenking in de belofte. Het belovend schenken van God, wat deelachtig gemaakt wordt door de Heilige Geest, door het instrument van het geloof. Dan leer je dat aan te nemen. En dan nog een keer, zijn dan beide het woord en de sacramenten daarin gericht of daartoe verordend dat zij ons geloven op de offeranden van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond der zaligheid wijzen? Ja, inderdaad, dat is de enige grond. Dat zegt de doop. Buiten mij. Dat zegt het avondmaal. Buiten mij, buiten mij. Het is niet in mij. En degene die versterkt worden in het geloof, die op mogen wassen in de kennis en in de genade, die gaan juist dat meer en meer beleven. Die gaan armer worden in zichzelf. En die laat de Heilige Geest de dood in zichzelf hoe langer hoe meer inleven. Dat het niet in hen ligt. Maar die gaan ook hoe langer hoe meer die voorwerpelijke waarheid zien. Dat het nou buiten mij ligt. Want dat antwoord zegt heel duidelijk. Want de Heilige Geest leert ons in het evangelie. En verzekert ons door de sacramenten. Dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat. Die voor ons aan het kruis geschied is. En dat is een teken van opwas in de kennis en in de genade. Als je alle grond verliest. In wat dan ook, zelfs in je bekering. Het betekent niet dat je je bekering overboord moet gooien. Dat dat geen werk Gods is geweest. Maar dat je zegt, ach Heer, dat is stijgerwerk. Dat is geen fundament. Mijn bevindingen zijn geen fundament. En dan gaat de Heer oefenen door de nadere ontdekking. Dat aan alles de zonde kleeft. Hij daalt diep af in de kelders van je verlorenheid. Opdat de nederdaling van de Heer Jezus Christus waarde voor je ziel gaat krijgen. En dat je daar werkzaam mee gaat worden aan de troon der genade. Dat je als een bij de zoete honing uit de heilsfeiten leert zuigen. Dat je gaat staan naar de toepassing van de weldaden van Christus die hij verworven heeft. En daartoe wil de doop u versterken, aangevochten kind des Heren in ons midden. En het heilig avondmaal met name ook laten zien. Kijk dan toch eens, het ligt op buiten je. De enige offerande van Christus. Ja. Maar er staat ook nog een ander woord. Daar moeten we ook nog even wat over zeggen, gemeente. De ernst van het ongeloof. Want er staat immers maar die niet zal geloofd hebben. Die zal verdoemd worden. Dat laatste woord. Verdoemd worden. Dan moet je altijd met een zekere voorzichtigheid zeggen. Elke prediker mag het absoluut niet verzwijgen. Dat zal niet eerlijk zijn. Maar hij moet er wel het gewicht van kennen in zijn eigen leven. Als hij het gewicht daar niet van kent, dan moet hij niet op de preekstoel gaan. Dan moet hij niet gaan evangeliseren. Enigszins weten wat het is om verdoemd te worden. Want wat betekent dat? Dan kun je niet meer terug. Weet je dat? Sommige vertalingen maken er veroordeeld van. Dat is echt verkeerd vertaald. Want als een rechter iemand veroordeelt, dan kan er nog een hoger beroep komen. En een goede advocaat kan dat aanvechten. En dan blijkt dat de andere zegt, ja, die andere rechter heeft zich vergist. En we moeten dat oordeel toch dan veranderen. Maar het woord verdoemd worden, dat is een punt. Dat is definitief. En dat is een ontzaglijke zaak, geliefd. En die wordt gekoppeld hier aan die niet geloofd hebben. Dat is nog wel onderscheiden van het algemene verderf dat de wereld tegemoet gaat. Die gaan ook naar de verdoemenis. Maar een kerkmens heeft een verdoemenis in een verdoemenis. En dat is omdat zij niet geloofd hebben. Dat is de schuld van de ondankbaarheid. Dat is de schuld van het feit dat je onder de bediening van het woord bent opgegroeid en onderwezen. En dat het na aan je hart gelegd is. En dat je dat niet gelooft. En je moet echt niet denken dat dat in één keer gaat hoor. Dat niet geloven, want dat niet geloven wat hier staat, dat is een daad. Daarom zegt de Heer Jezus het ook zo. Zeker, het is ook een staat van het ongeloof, maar het is ook een daad. Kijk, en dat ga je doen wanneer je de genademiddelen gaat verachten. Eén keer naar de kerk is genoeg. Want ja, ik kan dat allemaal niet zo verwerken wat ik 's ochtends gehoord heb. En daar heb ik dan de middag voor nodig. En als ik dan lekker ga wandelen, dan, nou ja, dan kan ik dat overdenken. Nou ja, en elke keer lezen aan tafel, dat is toch ook wel erg veel, 3 keer per dag. En dan hardop bidden. 'S ochtends ook bidden. Nou, ik heb zo'n haast. En ja, ik moet toch al zo vroeg uit bed. 'S avonds bidden, vergeet het wel eens, die niet geloofd zal hebben. Ja, maar dominee, je kunt er toch zelf niks aan doen? Ja, ja, oh eens eventjes. De Heilige Geest gebruikt de middelen. Het niet geloofd hebben, dat is een daad die langzamerhand gaat. Toen Felix die ernstige woorden hoorde van Paulus, toen zei hij, Paulus, ik ben diep onder de indruk, ik wil je nog een keer horen. Want hij had gepreekt over het toekomende oordeel, hij had de zonde ernstig gewaarschuwd voor de zonde. En toen was hij echt onder de indruk, maar hij heeft hem nooit meer uitgenodigd. Nooit meer. Kijk, en daar moet je je bewust van zijn, ook wanneer we wel 2 keer naar de kerk gaan. Dan kun je ook maar zitten en denken van, nou, wanneer zegt hij amen? Wanneer zegt hij amen? Of dat je echt ook zegt, ik ga naar de kerk. Ik ben onbekeerd, maar ik ga toch. Als die 18-jarige gebogen vrouw, die altijd maar weer naar de synagoge ging. En de mensen hadden gezegd, mens, blijf toch thuis, want het is toch geen gezicht zoals u in de kerk staat, want je moet echt denken, jongens en meisjes, ze was helemaal gebogen, zo met haar neus bijna op de grond. Zo stond ze te luisteren. Tot op het moment dat Jezus er was. En dat zij bevrijd werd van die duivel. Die haar neerdrukte, die haar neerboog. Die altijd maar zei, jij komt niet tot bekering. Jij bent zo slecht, jij bent zo goddeloos. Voor jou kan het niet meer. Toch maar komen hoor, onder de genademiddelen. Want die niet geloofd zullen hebben, die zullen verdoemd worden. En daarom, zo gij zijn stem dan heden hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Thank you.
eindigen met gebed. De Heere, wij smeken en bidden van u om het werk van de Heilige Geest. En wat is dat toch een wonder dat die Heilige Geest uitgestort is. Als een teken dat u opgestaan bent, dat u ten hemel gevaren bent. En dat u regeert op koning van uw kerk. En dat het welbehagen van uw Vader door de hand van u gelukkiglijk voortgaat. En zou u dat ook in het midden van ons willen doen, ook bij deze gezinnen die deze middag voor het doopvond hebben gestaan. Ga met ons mee en vergeeft u onze zonden en aanvaardt onze dank om Christus wil. Amen. Onze slotzang is het 7e vers van Psalm 2. Draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.